Welkom bij Time to Start Living, de podcast die helemaal draait om jou de kracht, de inzichten, de inspiratie en de tools te geven om positieve veranderingen in je leven te kunnen maken en een mindset te omarmen richting de diepgaande transformaties waar je naar op zoek bent. Hey allemaal, vandaag wil ik het met jullie hebben over controle. Controle willen als overlevingsstrategie om door het leven te gaan. Eigenlijk is deze podcast een verdieping of een uitbreiding op de podcast die ik eerder al gemaakt heb rond pleasen, maar je kunt ook hier naar luisteren los van die podcast en eventueel die podcast hierachter beluisteren. In deze podcast zitten twee belangrijke stukken. Het eerste deel gaat voornamelijk over wat zijn nu eigenlijk allemaal controlestrategieën en hoe kun je daar zicht op krijgen. Ook al heb je daar voor jezelf toch wel een zicht op, toch is er ook een deel van u dat gewoon door het leven gaat en de dingen gewoon zo doet zonder er echt bij stil te staan. En die bewustwording is een eerste stap om hierin te groeien, dus daar wil ik wel wat aandacht aan besteden. Ik ga u dan ook een oefening meegeven, is een hele handige oefening die mij ooit heel erg geholpen heeft om hiermee aan de slag te gaan, dat voor uzelf in beeld te krijgen. In het tweede deel gaan we kijken naar wat dat die controle precies in uw leven allemaal teweeg brengt. Ook hiervan zou je kunnen zeggen, ja, ik weet dat wel, gelukkig word ik daar niet van, uiteraard. Maar we gaan daar toch een beetje dieper op in om dat goed te begrijpen, zodat we u eigenlijk op die manier een beetje helpen losweken van die nood aan controle. Controle willen grijpen zou je een beetje kunnen vergelijken met wankel staan op één been en dan naar een touw grijpen dat loshangt. Je wilt dat vastgrijpen omdat dat u lijkt te helpen, hoewel dat je eigenlijk vaag weet dat dat niet zo is. En uiteindelijk brengt het u nog meer uit evenwicht. Maar waarom doen we dat dan, dat touw vastgrijpen? Omdat wij vaak denken dat we gaan vallen als we dat niet doen. Terwijl we dus dikwijls wel vallen omdat we er naar grijpen. En dan vinden we ook nog iets van onszelf omdat we dan ook nog gevallen zijn. Controle willen op jezelf, op wat je aan het doen bent, op anderen. Dat is een overlevingsstrategie. En een overlevingsstrategie wil zeggen dat je bezig bent met jezelf eigenlijk te redden. Een overlevingsstrategie is niet gericht op u te laten leven. Wat zijn allemaal overlevingsstrategieën? Ja, dat is dus een heel lang lijstje. Iedereen gebruikt er meerdere keren per dag of minstens een paar per week. We gaan het nog wel hebben over het feit dat dat een heel menselijke reflex is. Ik ga u zo dadelijk een beperkt overzicht geven van die strategieën. Sommige in dat lijstje zijn eerder psychologisch, gedragsmatig. Andere zijn eerder ingegeven door ons lichaam. Dat verschil, daar ga ik niet heel veel op ingaan. Nu, er gaat wel een podcast komen waar ik dat verschil een beetje uitgebreider aan bod laat komen. Want dat is op zich ook nog wel heel interessant om in te duiken. Het goede nieuws is wel dat die strategieën, of ze nu fysiek zijn of mentaal, of van oorsprong bedoel ik dan, hè, die kunnen aanvoelen als een reflex. Maar die zijn eigenlijk ook los te laten. Hier komt het lijstje. Proberen wegvluchten van of vermijden van mensen, plaatsen, situaties of activiteiten die aanleiding kunnen geven tot een niet zo aangenaam gevoel of een hoop gedachten. Je steekt u weg of je probeert eraan te ontsnappen. Een tweede, ongewenste gedachten en gevoelens proberen onderdrukken. Je dwingt jezelf om niet aan ongewenste dingen te denken of je stopt je gevoelens daarvoor zo diep mogelijk weg. Je pept jezelf op om dan niet te moeten voelen wat je voelt. Je verdraagt geen harde realiteit en je protesteert daartegen door te argumenteren dat het niet zo zou zijn als iemand je toch een harde realiteit voorschotelt. Je wilt ook geen negativiteit horen of tegenstand horen van anderen. Dat gaat er precies niet bij. Het kan zijn dat je probeert jezelf te dwingen om gelukkig te zijn. De wind mag niet tegenzitten. Het kan zijn dat je een intens leven opzoekt om van een kwetsbaar, pijnlijk gevoel af te geraken. Door bijvoorbeeld heel veel te sporten, heel veel te werken, te shoppen, te eten, muziek te luisteren, heel veel uit te gaan, te vechten, bij te leren. Je wilt een beeld ophangen van jezelf dat eigenlijk niet klopt, omdat je je kwetsbaarheid eigenlijk niet wilt laten zien. Je wilt overkomen als heel bekwaam, succesvol, gedreven, gepassioneerd, lief, zorgend en ga zo maar door. Maar eigenlijk weet je het allemaal zo goed niet. En diep van binnen voelt je heel kwetsbaar en misschien zelfs een beetje mislukt. Bij dat imago ophouden, daar hoort trouwens waarschijnlijk een levensstijl bij. Een kledingstijl, een handtas, een huis, een auto. Maar ook bijvoorbeeld dingen vertellen die je meemaakt en die je in de verf wilt zetten. Alles om niet geconfronteerd te worden met het idee dat mensen door je heen kunnen kijken. En dat ze zien dat je een gevoel hebt dat je eigenlijk niet weet waar je mee bezig bent in je leven. Een andere controlestrategie is pillen, drank, drugs, uren scrollen op je gsm of Netflix om niet te moeten voelen wat er diep van binnen gebeurt. Je wilt vergeten en verdoven. Het kan ook zijn dat je probeert de baas te spelen over jezelf en over anderen. Je zegt bijvoorbeeld dingen tegen jezelf als: maak u niet druk, blijf kalm, een beetje positiever, alstublieft, maak uw to-do-lijst af. Maar dat zou ook kunnen zijn dat je die dingen tegen iemand anders zegt. Een andere strategie is zwijgen of toeklappen. Of het tegenovergestelde, jezelf uitschelden met allerlei scheldnamen of heel boos worden op andere mensen, terwijl je eigenlijk diep van binnen eerder verdrietig bent of machteloos. En eentje waar dus de podcast al over gegaan is, geven, 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 pleasen, pleasen, pleasen. Wat jij wilt, nodig hebt, wat je wensen zijn, je voorkeuren, die zet je onder de nood, de wens, de wil, de voorkeur van iemand anders. Alles om ervoor te zorgen dat de andere persoon u tof vindt of tevreden over u is. En tot slot, wat ik nog niet expliciet gezegd heb, maar ook wel belangrijk is, is liegen en manipuleren of dwingend worden, omdat je bepaalde dingen uit beeld wilt houden of omdat je uw zin wilt krijgen of mensen bijvoorbeeld dichtbij wilt houden. Zijn dat allemaal slechte strategieën, wordt mij dikwijls gevraagd. Precies alsof dat ik daarmee zeg, ja, dan stop daar dus nu maar allemaal mee. Dat is niet nodig, daar gaan we het ook over hebben. Of het goed of slecht is voor u om te beginnen, bepaalt jij dat alleen zelf. En het hangt maar van ene factor af. Maar daar gaan we later op terugkomen. Waarom noemen we dat eigenlijk controlestrategieën of overlevingsstrategieën? Omdat ze er dikwijls voor zorgen dat wij ons eigenlijk in het moment zelf beter voelen of opnieuw dat gevoel van controle hebben. Gelijk ik al zei, in het moment, op korte termijn. Dat is ook logisch, hè? Als je dingen vermijdt die je moeilijk vindt, ja, dan zul je op een bepaald moment ook die spanning en die rusteloosheid daardoor verminderen. Je voelt je weer voor even oké, of je voelt je veilig. Je hoeft de dingen die je lastig vindt niet aan te gaan. Wat ik al eerder zei, zo zijn wij eigenlijk als mens gebouwd. Wij zijn niet graag bezig met dingen die we moeilijk vinden. Als we dat wel gemakkelijk zouden vinden, dan zouden we allemaal instant gezond eten, op tijd gaan slapen, genoeg bewegen en voldoende water drinken. Dus dat is, wij vinden daar iets lastig aan en dan doen we dat al meteen veel minder. En hoe komt dat, dat wij zo'n lage drempel hebben voor moeilijke dingen niet te willen aangaan? Stel je voor dat je als oermens zou beginnen piekeren zijn over wat die een afdruk van die berenpoot daar op de grond nu juist wilt zeggen. Of dat dat dan wilt zeggen dat je die beren moet confronteren en opzoeken of dat je toch moet weglopen, maar je kunt niet blijven weglopen van moeilijke dingen en je zit daarover na te denken. Of je zit een keer eens rustig die berenpoot of die afdruk zo eens rustig te bekijken. Ja, zo ging dat niet. Hè? Run, Forest, run was toen de boodschap, hè? Om te overleven. En ons brein is eigenlijk sindsdien nog niet echt geëvalueerd, dus wij gaan nog steeds dingen die wij moeilijk vinden, die gaan we nog altijd uit de weg. Met als doel om te overleven. Zeer korte termijn dus. De dag overleven. Ik moet wel eerlijk zeggen, als ik dat lijstje aan het opstellen was voor de podcast, toen dacht ik, holy fuck, excuse my French, oei, slik. Heel wat van die strategieën paste ik vroeger zelf ook toe en pas ik nu soms nog toe. Ik voelde me even beschaamd, omdat ik dacht, ik kan de mensen toch niet vertellen over strategieën waarmee dat ze controle willen over hun leven en hoe moeilijk dat is en hoe dat ze daar best van afgeraken, als ik er zelf nog een hele hoop heb. Dat was zo een van mijn vele rare controlekronkels die ik even passeerde in mijn hoofd. En toen dacht ik, ja, laat maar gaan, hè. Je hoeft dat niet weg te steken. Vertel het net maar, los van wat mijn controlehoofd daarvan vindt. Vertel maar hoe het is voor mij, omdat dat alleen maar kan betekenen dat ik aanbreng. Je bent niet abnormaal. Want ik heb er ook een hele hoop. Ik zal ze voor mij eens even overlopen, om u te laten zien waar mijn nood aan controle in het verleden zat en soms nog zit. Wegvluchten van situaties en mensen, dat deed ik vroeger heel veel. Een goede vriendin van mij die zei ooit tegen mij, ik weet als ik met u afspreek dat de kans heel groot is dat jij niet komt opdagen. Vond ik heel pijnlijk om te horen. Vandaag kan ik de gedachte nog hebben om iets niet te willen gaan doen of uit te stellen of een excuus te hebben, maar normaal ga ik wel gaan omdat ik het nu niet wil missen. Maar ik kan niet zeggen dat het niet meer gebeurt, dat ik niet ontsnap. Vroeger kon ik ook heel veel werken. Dat vond ik the way to go om te ontsnappen aan mijn, helaas, aan mijn heel leven. Maar eigenlijk ontsnapte ik aan de schaamte die ik continu voelde over het opvullen van leegte en het niet voelen van eenzaamheid. 80 uur per week was dat mijn missie. Gelukkig is dat een heel eind geminderd. Ik werk nog altijd hard. Ik doe dat ook graag. Maar ik kan nu ook genieten van thuis zijn. Al dan niet met Jos in huis. Jos is mijn lieve man, by the way. Ik stak heel veel tijd en geld in willen ophangen van een beeld van mezelf dat ik bekwaam was, succesvol en gepassioneerd. Alles om aan de buitenkant te laten zien dat ik het goed deed. En intussen stond ik stijf van de schrik. Ik voelde mij zo kwetsbaar en ik was zo gevangen in dat door de mand niet willen vallen en weggegooid worden door mensen, dat was voor mij hetgene waar ik het meeste last van had. Ik drink geen alcohol, of bijna niet. Ik ben niet verslaafd aan drugs, maar als ik me niet goed voel, dan kan ik nog altijd wel uren scrollen op mijn social media en binge-watchen. Verdwijnen achter mijn scherm. Ik vind dat zelf heel vervelend, want dat kost zoveel tijd, zoveel kostbare tijd die ik dan verlies. Vroeger zou ik dat geen kostbare tijd gevonden hebben. Ik zou het fijn gevonden hebben om mij te verschuilen achter mijn scherm en even niet in de wereld te hoeven zijn. Nu vind ik dat eerder erg. Gelukkig vind ik dat nu eerder erg. Wat ik vroeger ook echt kon doen, was ruzie maken met Jos. Kon hem echt uitlokken, echt blijven gaan, totdat hij terugreageerde. En wat hij dan ook zei, ik ging die pakken op zijn woorden. Ik kon hem dan ook helemaal analyseren van kop tot teen, hoe dat die zogenaamd in elkaar stak. Totdat ik natuurlijk over die piek heen was en dan begon ik te wenen en dan overviel mijn angst dat hij mij zou verlaten en dan zei ik 100 uit sorry. Echt allemaal heel pijnlijk. Gelukkig is die behoefte om dat te doen wel echt volledig verdwenen. Ik voel nu de connectie tussen Jos en mij en ik wil die zomaar niet opgeven. Of niet inruilen om connectie te zoeken via een gevecht tussen hem en mij. Ik hoef hem daar niet meer voor uit zijn tent te lokken om die connectie te voelen. Bedoel ik eigenlijk. Mijzelf dwingen en forceren, dat kan ik nog altijd wel doen. Als ik een WhatsApp zie bijvoorbeeld en ik zie dat iemand dat gelezen heeft, dan moet ik daar snel op reageren. Moet ik altijd een excuus hebben of mij excuseren als ik niet meteen reageer. De afstand tussen mijn werk en mijn thuis is bijvoorbeeld nu sinds kort slechts 3 kilometer. Dat is dus veel dichterbij en dat is genoeg om met de fiets te gaan. En dan vind ik van mezelf ook dat ik de hele tijd met de fiets moet gaan, ook als het regent en ook als ik mij niet goed voel. Als er strijk is, dan moet die gestreken worden in plaats van te blijven liggen. Hoewel dat die uiteraard vaak blijft liggen. En daar heb ik dan een andere strategie voor. Ik doe gewoon alsof dat die er niet is. Ik heb ook een regeltje over slaap. Als ik geen 8 uren slaap, dan ben ik morgen geen mens en dan kan ik niet functioneren, dus ik moet op tijd mijn bed in. Maar zo, daar zit nog een beetje meer een moeten in. Dus ik heb al die regeltjes nog altijd wel in mijn hoofd zitten. pleasen en geven. Hopen dat iemand mij tof vindt. Oorspronkelijk was ik voor iedereen rond mij een soort therapeutvriendin. Ik wilde dat ook, omdat ik niet wist hoe dat ik anders een vriendin moest zijn. Ik ging ervan uit dat ik niet goed genoeg was, gewoon als vriendin. Ik moest iets kunnen bijdragen, ik moest iets voor hen kunnen doen, anders was ik nutteloos, of tot last. Allee, zo ging dat onbewust in mij om. Daar heb ik echt, ben ik een heel eind in opgeschoven. Ik weet niet of het niet meer zou voorvallen, maar daar ben ik een heel eind in opgeschoven. Op jongere leeftijd was ik ook met veel dwangmatige dingen bezig als overlevingsstrategie. Ik herinner mij dat ik op mijn 15e elke zaterdag met mijn fietsje naar de basketbal reed. En dan moest ik daarvoor een brug over. En op dat hoogste punt van die brug, daar lag een lijn. En als mijn pedaal aan de ene kant laag was, dan moest die net op die lijn komen terwijl ik aan het fietsen was. Dan zouden we winnen. En zo had ik heel veel dingen. Als ik mijn tas melk in ene keer kon opdrinken, dan zou ik goede punten halen op mijn toets. Als ik zo lang mijn adem kon inhouden, dan zou ik, enzovoort. Dat leverde mij helemaal niks op. Alleen maar een hele veel eisende manier van leven. En een levensstijl die mij heel rusteloos maakte. Die mij naar de kiné liet lopen voor een vastgelopen nek en hoofdpijn. Dat putte mij uit, dat zette mij in piekermodus. Maar belangrijker nog, omdat ik zoveel dingen op deze manier onder controle wilde houden, maakte dat mijn leven ook heel zwaar. Waardoor dat ik dat uiteraard niet vol hield. Waardoor dat ik mezelf continu teleurstelde. Wat dan weer bijdroeg aan het feit dat ik mezelf dus continu niet goed genoeg vond. En dat nam veel plaats in. Het feit dat ik mezelf een teleurstelling vond, omdat ik de dingen niet vol hield. En dus mezelf eigenlijk de hele tijd ook niet goed genoeg vond. Je zou dan kunnen zeggen, gedaan met die manier van leven. Als mij dat mijn zelfwaarde aantast, ja, overboord met die handel. En toch, het zomaar overboord gooien van die gewoonte, ja, zo simpel is dat uiteraard niet. Zo simpel was dat niet toen destijds, zo simpel is dat ook nog altijd niet. We kunnen dan wel zeggen, ik moet nu gewoon een keer stoppen met, of ik moet vanaf nu eigenlijk gewoon huppel de pup doen. Maar zo werkt dat niet, hè? En dat weet je eigenlijk ook wel, hè. Mijn job die ik te doen had, was eerst te begrijpen waarom dat ik ooit was begonnen met zoveel controle nood te hebben. Zo in overlevingsmodus te schieten. Dat was een antwoord van een jong meisje, ik op jonge leeftijd dus, met een groot probleem. Ik leefde in een wereld waar zo weinig controle was, waar zoveel onvoorspelbaarheid was, wat voor mij op die leeftijd, voor dat jong meisje, heel onveilig was. En daar leefde ik heel veel jaren in. Zoveel jaren dat ik dacht dat de wereld gewoon ook zo werkte. Ik neem even pauze, omdat ik eigenlijk ook even wil zeggen. Als je de podcast confronterend vindt, maar je wilt er toch naar blijven luisteren, hij loopt niet weg. Je kunt ook gewoon stoppen met luisteren en hem later nog een keer opnieuw opzetten. Ik hoor van vele mensen die luisteren dat ze dat doen. Soms gewoon alles een keer om alles in herhaling nog eens een keer te beluisteren, omdat ik heel veel dingen vertel. Dus dat kan perfect. Dus stop gewoon even als je voelt dat het onder je huid kruipt. Die podcast loopt niet weg. Dat is goed voor jezelf zorgen. Oké. Even terugkomend op wat ik juist zei. Op zich zitten wij heel knap in elkaar. Wij mensen, wij zijn zoogdieren. We hebben anderen voor vele jaren nodig om te overleven. Dat wil zeggen een onderdak te hebben, eten te hebben en bescherming te hebben. Dus we hebben heel veel nood aan erbij horen en ons geliefd voelen. Want als we erbij horen, dan betekent dat onderdak en dan betekent dat ook eten. Dus het is zeer bedreigend om te ervaren dat we niet geliefd zijn, dat we afgewezen worden. Want dan zijn we ineens in de grote wereld niet meer zeker dat wij veilig zijn. En ondanks dat wij op latere leeftijd minder afhankelijk zijn van anderen, het is de afhankelijkheid die zo diep ingebed zit in ons als baby. Wij worden daarmee geboren. Ja, dat dat dus bij ons blijft voor de rest van ons leven. Onze behoefte is om te voelen dat we erbij horen. Dus als wij als kind die emotionele betrokkenheid van onze ouders niet voelen, ik heb dat nogal gezegd, dan geeft dat veel onrust en veel onzekerheid. Dat is gewoon hoe dat wij biologisch in elkaar steken. Dat heeft met uw karakter helemaal niks te maken. Je bent daardoor niet zwak of zo. Je bent gewoon zo gebouwd. Maar toch is dat heel ingenieus hoe dat wij in elkaar steken. Want wij kunnen dus op hele jonge leeftijd al gaan zoeken naar wat wij nodig hebben. Erbij horen, geliefd zijn, geen pijn voelen. En wij ontwikkelen daar allerlei strategieën voor. Maar, vermits die strategieën dikwijls biologisch zijn, of wegen zijn die wij ingeslaan zijn op hele jonge leeftijd, gebeurt dat eigenlijk allemaal heel onbewust. Dus dat wil zeggen, niks daarvan is eigenlijk heel overdacht gebeurd natuurlijk. Hè? Het is allemaal heel kortzichtig. Geen mens die zich vroeger eens afgevraagd heeft, wil ik nog wel 10 jaar gaan blijven weglopen van beren? Wat ben ik aan het doen in godsnaam? Waar gaat mijn leven naartoe? Ja, zo ging dat natuurlijk niet. Hè? Eerst weglopen, de rest komt daarna. En omdat die strategieën dus onbewust gegroeid zijn, blijven we dat ook zo doen. Dat wil zeggen dat we geleerd hebben op jonge leeftijd om ons op die manier te gedragen en dat we dat dus ook blijven verder ontwikkelen op die manier, de jaren die daarop volgen. Met wat aanpassingen uiteraard, omdat ons leven er ook anders gaat uitzien als we volwassen zijn. Maar als we daar dus niks mee doen, met die strategieën, ja, dan evolueren die met ons mee, maar wij evolueren eigenlijk niet op dat vlak. Daarin evolueren, dat gaat niet vanzelf. Dat is iets wat we echt zelf aan te pakken hebben, want dat zijn automatismes die helemaal uitgegroeid zijn en in ons leven verweven zitten. Het grote verschil is natuurlijk dat de meeste van onze problemen vandaag niet meer zo levensbedreigend zijn als dat ze vroeger waren. Maar dat betekent niet dat dat zo niet voelde. En voor mij heeft het heel lang super akelig geweest, heel bedreigend geweest om bijvoorbeeld authentiek te zijn bij anderen. Grenzen te trekken, zeggen wat ik dacht. Ik kreeg daar echt de paniekaanvallen van. Mijn lichaam en mijn geest, die reageerde daar nog altijd op, alsof ik terug dat kind was dat zich onveilig voelde. Ik kreeg dat echt niet gezien dat ik vandaag wel veilig ben. Dat ik vandaag niet meer dat kind ben dat hoort te luisteren. Dat die kwetsende boodschappen, dat ik die niet meer moet ondergaan. Dat ik wel bij machten ben om grenzen te trekken. Mijn levenslessen zijn dat opkomen voor mezelf pas echt voor onveiligheid zorgen was. Dan werd er macht gebruikt of manipulatie. En ik wist dat ik daar dan niks meer mee kon. Dus ik leerde mij aanpassen, klein maken, schuldig voelen voor dingen die ik niet gedaan had of die ik zelfs overdreven vond om er zo'n heftigheid op terug te komen. Maar ik ging mij daar wel schuldig over voelen. Ik ging hard studeren, ik moest er goed uitzien. Ik mocht een mening hebben, maar dat is dan dikwijls een mening waarmee uitgepakt kon worden of die fijn was om zo'n even mee te discussiëren. Dus ik wist wanneer ik een mening mocht hebben en wanneer niet. Ik voelde dat allemaal aan. Ik leerde overleven als de beste. Zien dat ik vandaag dus in een andere positie zit, dat ik dan wel kan wegwandelen, dat ik wel keuzes kan maken om contact te hebben of niet, om grenzen te trekken, om boos te worden, om iets aan te kaarten, dat heeft wel tijd gevraagd, ja. Ik moest leren begrijpen dat mijn lichaam en mijn geest nog hypergevoelig waren, omdat dat zoveel jaren niet veilig geweest is en onvoorspelbaar geweest is. Dus ja, dat duurde een hele tijd vooraleer dat ik op al die lagen dat echt begreep dat ik nu wel veilig zat. Ik leefde dus nog heel lang in het verleden, niet in het heden. Dus die strategieën die we vroeger aangeleerd hebben om te overleven, gelijk ik al zei, die zijn ingenieus. Dat waren de beste opties om mij veilig te houden, gerustgesteld te zijn, af te leiden en te zorgen dat we erbij konden horen. De binnenkant werd afgesloten, de buitenkant toonde iets heel anders. Toetsen verbergen als het slechte punten waren, was misschien een goed idee op dat moment. Niks aan de papa vragen als hij lastig leek of bezorgd was, dat was altijd een goede instantreactie. Tranen wegslikken als er geroepen werd, want anders dan werd er nog meer op mij gereageerd. Helpen op allerlei manieren, want dan kreeg ik positieve feedback en geen negatieve. Proberen om koele kleren aan te doen, zodat ik niet gepest werd. Dat was moeilijk, want vele kleren kregen wij van de omgeving, omdat we thuis niet genoeg hadden om dat te kunnen betalen. Mijn boekenkaften met koel kafpapier om niet gepest te worden. Al dat soort zaken. Allemaal supergoed gevonden, korte termijn oplossingen. Maar die oplossingen die ontstonden wel vanuit angst en onrust en onzekerheid en alertheid en ga zo maar door. gevoelens waar ik op dat moment geen ruimte van had, die ik toen niet kon dragen, omdat ze veel te groot waren. Ik ben, gelijk zoveel andere mensen, jaren doorgegaan om te reageren vanuit die korte termijn. Degenen die nu nog luisteren, die zullen dat waarschijnlijk wel herkennen voor zichzelf. Ik dacht niet aan levenskwaliteit. Enfin, ik leek daar wel aan te denken. Maar dat was dan eigenlijk eerder ook om ongemak weg te werken. Gelijk, ik ben moe, dus ik moet nu gaan sporten en op tijd gaan slapen, zodat die vermoeidheid wegvalt. Niet omdat ik mezelf gun om te gaan sporten of om op tijd te gaan slapen. Ik heb een opgeblazen buik, ik moet dus wat minder suiker eten, zodat ik daar minder last van heb. Niet, ik wil gewoon een levensstijl waar ik minder suiker eet. Allemaal korte termijn. Voornemens. Want ik hield dat ook nooit lang vol. Ik wou dat eigenlijk zelfs, als ik toen eerlijk was met mezelf, helemaal niet lang volhouden. En op al die plannen en voornemens, ja, daar zat al een zweem van teleurstelling in mezelf ingebouwd. Ik geloofde zelfs mijn eigen voornemens eigenlijk niet. Dat zag eruit als ik ben bezig met levenskwaliteit, maar eigenlijk ging dat alleen maar over overleven. Ik was niet bezig met waar ik met mijn leven naartoe wilde, of dat ik voor de rest van mijn leven wilde blijven doen wat ik deed, wat ik met mijn gezondheid aan het aanvangen was. Dat waren geen echte aandachtspunten. Ik leefde eigenlijk van moment tot moment, van dag tot dag. En tegelijk was ik zelden in het moment zelf aanwezig. Altijd bezig met het volgende, altijd lopend, altijd opgejaagd, ongerust, onrustig, piekerend, alert, zoals ik al zei. Mijn reacties bleven dus voor heel veel jaren hetzelfde. Ook al waren we zoveel jaren later. Ik wil even een zijsprongetje nemen in een vergelijking met iets wat daar ook een beetje probeert duidelijk te maken, hoe een mens dan op die korte termijn piste blijft zitten. Ik heb jaren geleden kreeg ik een diagnose, CVS en fibromyalgie. Als je daar meer over wilt horen, ik heb daar een podcast over gemaakt, die heet De link tussen mijn chronische klachten, stress en angst. Je gaat die wel vinden. Ik heb ook veel opleiding gegeven trouwens aan therapeuten die werken met mensen die CVS of fibromyalgie diagnose krijgen. Een heel logisch gegeven is dat wanneer dat je moe bent of je lichaam doet ergens pijn, dat je daar rekening mee houdt. Je gaat wat rusten. Je vermijdt activiteiten die die pijn kunnen uitlokken. Allemaal helemaal slim. Veel gegeven advies ook. En op het moment dat je last krijgt van chronische pijn en CVS-klachten, ja, dan gaat je dat dus uiteraard ook zo doen. Dat is heel logisch. Alleen wordt je wereld dan heel snel heel klein. Want het is niet opgelost met een beetje te rusten. Dus wordt er dan vaak op een bepaald moment ander advies gegeven dat daar haaks tegenover op staat. Namelijk, leer omgaan met die pijn in plaats van vermijd die pijn. Want dan beperkt je je leven al heel snel tot het liggen op de zetel. En uw bed. Dus een oefening die ik voor mezelf moest leren, maar die ik dus ook vaak met cliënten gedaan heb, is om die chronische pijnklachten te leren aanwennen. Zodat die pijn je leven eigenlijk niet meer beperkt of bepaalt. Moet je dat doen met een acuut letsel, wennen aan pijn en doordoen? Ja, ik dacht het niet, hè? Dat is helemaal niet verstandig. Maar met chronische pijn is het leren omgaan met die pijn wel een heel goed plan, zodat je leven niet inkrimpt. Dus daar betekent het soms wel doordoen, terwijl er pijn is. En soms ook niet, uiteraard. Was het vroeger dus een goed plan om zo te overleven met allerlei controlemechaniekjes? Ja, natuurlijk wel. Omdat het in die context gepast was. Is het dan vandaag als volwassene nog gepast? Waarschijnlijk niet, want anders dan werd je nu niet beginnen luisteren. Om die patronen te doorbreken, kun je een relatief eenvoudige oefening doen. Allee, het is ook maar een podcast dat je aan het luisteren bent, hè? Maar je zou daar een oefening voor kunnen doen. Eentje die binnen de gedragstherapie als een echte klassieker wordt beschouwd, maar die wel heel veel helderheid kan geven rond het bewust krijgen van je patronen. Ik steek hem in de bijlage, of zo in het linkje bij de podcast. Dan kun je hem daar ook downloaden. Hij gaat als volgt. Er zijn 3 componenten die je nodig hebt om hier een zicht op te krijgen op je controlestrategieën en er later dan ook iets mee te kunnen doen. Zijt je klaar? De eerste component is datgene dat je gedrag in gang zet. Daar heb je 2 laagjes. De eerste zijn je gedachten, je emoties en wat je fysiek in je lijf gebeurt. Bijvoorbeeld angst, vermoeidheid, fysieke pijn, boosheid, allerlei piekergedachten en verhaaltjes die je afspeelt in je hoofd, gelijk heruitzendingen van FC De Kampioenen. De tweede laag van emoties en gedachten die u in gang kunnen zetten, dat is een dieperliggende laag van gevoelens en overtuigingen, die dus vaak heel onbewust zijn, veel minder ook rechtstreeks voelbaar, gelijk leegte, eenzaamheid, schuldgevoel, ook al heb je niks fundamenteel fout gedaan, je beschaamd voelen voor wie je zijt eigenlijk, verwerpelijk voelen, lelijk voelen, radeloosheid, machteloosheid, afschuw, verloren zijn, niet weten wie je zijt, jezelf niet graag zien, niemand vertrouwen, opgejaagdheid, woede en onrust die onder je huid zit, het gevoel dat je het leven niet aankunt. Heel dikwijls zit dat op een diepere laag als je controle zoekt. En daar zitten dikwijls ook oordelen bij over jezelf. Sorry. Of die je overneemt van anderen omdat je gelooft wat anderen van je denken. Dat was de eerste component. De tweede component is je gedrag. Wat doet je allemaal als je dat voelt? Of als dat op je hangt? Je kunt terugspoelen naar de eerder genoemde zaken om daar wat inspiratie op te doen over wat je allemaal doet. En het zou goed zijn als je een boekje aanschaft om wat beginnen te schrijven, uiteraard. En telkens als je je niet goed voelt, dan neem je dat erbij en je onderzoekt dat voor jezelf. Wat voel ik? Misschien op de eerste laag of op de tweede laag. En wat doe ik nu eigenlijk? Zodat je dat uit je onderbewuste kunt halen en dat heel bewust gaat kunnen zien gebeuren en de samenhang ook gaat zien tussen wat je voelt en wat je daardoor dan ook gaat doen. Er is een verschil tussen dat weten en dat heel scherp bewust zien. Dus mogelijk denk je, ik weet dat toch al. Mocht je het een keer echt noteren, dan kan het toch mogelijk zijn dat het nog confronterend gaat zijn. En verhelderend. Het onderbewuste heeft ons meer in de greep dan dat wij denken. Daarom herhalen we die korte termijn patronen ook, omdat we dat ergens weten en tegelijkertijd ook uit het oog verliezen. De ik die het opschrijft, is niet dezelfde als de ik die reageert op korte termijn. Die eerste die is zich bewust van een aantal zaken. Die tweede misschien ergens ook, maar die is vooral gericht op doen, doen, doen. Dus als jij wilt leren hoe controle minder grip kan krijgen op je leven, dan kun je best wel even voor jezelf dat bijhouden en dat in de hand nemen. Dus component 1, gevoelens, gedachten, fysieke ervaringen, al dan niet met een dieperliggende laag. Component 2, hoe bepalen die emoties en die overtuigingen ons gedrag? Component 3. Wat is het effect van dat gedrag op die emoties, gedachten, fysieke ervaringen, dieperliggende gevoelens en overtuigingen? Een voorbeeld. Ik vermijd mensen omdat ik de spanning die tussen ons hangt uit de weg wil gaan of omdat ik de vraag niet wil krijgen of wat dan ook. Het gevoel wat mijn gedrag stuurt, component 1 dus, is een soort angst en onrust. Dieperliggend bij mij angst om uitgesloten te worden. Mijn gedrag vermijden van die mensen, zodat ik op korte termijn die reacties of die vragen gewoon niet kan krijgen. Component 3, wat zijn de gevolgen hiervan? Wat is de link met de emotie die ik voelde, waardoor ik dat gedrag ben beginnen stellen? In dit geval, ik heb controle over de situatie. Ik voel me daarom niet gelukkig of rustig, maar toch rustiger dan als ik die persoon wel zou ontmoet hebben. Dat is de korte termijn. Maar op een lange termijn moet ik eigenlijk een hele hoop dingen beginnen doen om ervoor te zorgen dat ik niet uitgesloten word. Dus dat dieperliggend gevoel van niet uitgesloten te worden, ja, dat bepaalt dan plotseling heel veel van mijn leven. Dat neemt heel veel plaats in. Want dat gaat veel breder dan die persoon mijden. Allemaal zaken, als je dat op een gegeven moment optelt, dat heel veel plaats in neemt. Mijn vrijheid over mijn eigen leven krimpt dat in. En eigenlijk is mijn probleem niet waterdicht opgelost. Want dat wezenlijk probleem, ja, dat is er nog steeds. Ik blijf maar angst hebben om uitgesloten te worden. Dus ik moet steeds meer doen om te maken dat ik dat gevoel niet tegenkom. Die onzekerheid, dat gewankel, dat was altijd zo dichtbij in mijn leven. En door zoveel dingen te doen om ervoor te zorgen dat er niemand kwaad op mij werd, bleef ik wat dat betreft ook op dat niveau hangen. Er was geen evolutie, omdat ik ging voor het korte termijn effect. En naar het volgende korte termijn effect ging. En naar het volgende korte termijn effect. Ik overleefde al die moeilijke situaties, maar eigenlijk kon ik ze niet aan. Ik stond ook altijd aan. Ik had nooit gemoedsrust. Ik kon er heel beperkt ergens van genieten. En hier komt dan het deel wat ik in de Time to Hope training vaak benoem als: het is niet uw fout wat u is overkomen. Het is wel uw verantwoordelijkheid om uw eigen leven in handen te nemen en wat scheef gegroeid is in u recht te trekken voor uzelf. Er is zo'n hele mooie Amerikaanse uitdrukking die zegt: do justice by you. En dat vind ik heel erg op zijn plaats. Als je dat proces zelf in handen neemt, then you do justice by you. Het enige probleem of de uitdaging die je dan wel hebt, is als je dan leert stoppen met al dat controlegedrag, ja, dan kom je dus veel meer in aanraking met die emoties en die overtuigingen waar je daarvoor eigenlijk van wilde weglopen. Dus voor mij recht in de ogen kijken hoe erg dat ik geraakt was op dat gevoel van afwijzing, hoezeer dat ingeslepen was, laagske voor laagske, van kindsbeen af. Ja, dat vond ik heel heftig om naar te kijken. Een pijn die terecht was om van weg te lopen. Oude pijn die altijd opgesloten gezeten had, bedekt onder een hele hoop vlucht- en controlestrategieën. Dus ja, in het begin, als ik daarmee bezig was met dat gedrag te onderzoeken en dat eigenlijk niet meer te willen doen, ja, dan voelde ik mij nog meer wankelen en nog meer twijfelen. Ik voelde nog meer angst. Dus ja, dan ging ik nieuwe strategieën proberen om daarvan weg te lopen. Totdat ik dat durfde onder ogen zien. Totdat ik het durfde doorwerken, die pijn. En stilletjes aan werd ik op die manier mijn eigen medicijn. En ik leerde hoe mijn gedachten en mijn gedrag mij verder weg konden brengen van mezelf, of hoe dat ze mij dichterbij konden brengen bij mezelf. Dat klinkt goed, hè? Ik zal dat nog eens herhalen. Gedrag kan u dichter bij uzelf brengen en het kan u verder weg van uzelf brengen. Zo de uitdrukking van Einstein: als je doet wat je altijd deed, krijgt, zult je krijgen wat je altijd kreeg. Als je blijft weglopen van hoe dat je diep van binnen voelt, ja, dan zal dat gevoel telkens terugkomen, omdat je er niet adequaat mee kunt omgaan. En als je dan wel door die zure appel bijt, dan kun je beginnen met het opbouwen van een hechte band met jezelf. Weten wie je bent, weten wat je passie is, welke betekenis je aan je leven wilt geven. En daar stappen in zetten en eerlijk zijn ten opzichte van jezelf. Maar met de mensen rondom je die je graag hebt, die je lief hebt, kan die band ook alleen maar hechter worden en eerlijker worden. En dan begint het leven, dan komen de cadeautjes. Je zou dat kunnen vergelijken met een agenda. Als je elk uur gevuld krijgt met anderen tevreden te houden, met jezelf onder controle houden, met weglopen van dingen die je moeilijk vindt, met je to-do-lijst af te werken, hoeveel tijd en ruimte in je hoofd schiet er dan eigenlijk nog over voor een diepgaande relatie met jezelf of met andere mensen? Wat is dan je levenskwaliteit eigenlijk? En nu komt er nog een belangrijk stuk. Die korte termijn gevolgen die kunnen heel sterk zijn. Het kan u zelfs zo goed doen voelen, dat die korte termijn gevolgen voelen als zelfzekerheid. Terwijl dat het dat eigenlijk niet is. En daar wil ik het in dit laatste stukje over hebben. Een van de manieren om controle te zoeken in mijn leven, was om de boodschappen die mijn ouders aan mij gegeven hadden over mij, om die boodschappen persoonlijk te nemen. Uiteraard kwamen die vanuit hun eigen geschiedenis, maar dat wist ik als kind niet. En dat zou mij ook niet geholpen hebben dat ik dat wel wist. Die wonden, zo mogelijk onbedoeld, die waren geslagen. Die woorden waren uitgesproken. Het afwijzend gedrag was gesteld. Je kunt dat zo'n beetje vergelijken met iemand die in een zatte bui gemene dingen zegt. Je kunt dan wel weten dat die drank er voor iets tussen zit, maar dat neemt niet weg dat het gezegd is. En dat je je wel blijft afvragen waarom dat gezegd werd en of daar toch niet iets van gemeend was. Ik wilde mij veilig voelen en niet goed genoeg zijn. Dat was eigenlijk onveilig. Want als ik niet goed genoeg was, dan kwamen er pijnlijke opmerkingen en moeilijke dingen mijn kant op. Waardoor, waar ik op zich geen weg mee wist. Of dan werd ik genegeerd. Ja, en dat wilde ik helemaal vermijden. Dus ik moest goed genoeg zijn. En dat werd eigenlijk vele jaren mijn levenswerk, om dat te proberen op te lossen. Om ervoor te zorgen dat niemand mij nog wilde wegwerpen, dat niemand mij wilde afwijzen of vernietigen. Dus de boodschappen die ik kreeg over dat ik vervelend was en stout en dat ik niet voldeed, en de toon of het volume waarop die dingen gezegd werden, die nam ik allemaal heel ernstig. Ik gebruikte dat als informatie, richting een way out. Als ik begreep waarom ik door mijn ouders niet geliefd was, dan zou ik dat kunnen oplossen en dan zou ik daarvan bevrijd zijn, van dat vreselijk gevoel van niet goed genoeg te zijn. Hetzelfde trouwens als ik gepest werd. Als ik begreep waarom dat ik gepest werd en ik kon dat oplossen, ja, dan zou ik daarvan bevrijd zijn. Allemaal denkpatronen, strategieën van een meisje tussen de 5 en de 14 jaar oud. Hè? Allemaal patronen die nu misschien niet zo heel logisch zijn, maar die op dat moment wel hele goede strategieën waren. Ingenieus, gelijk ik al gezegd heb. Als je nu denkt, ik herken dat allemaal wel, maar ik kan me niet herinneren dat ik zulke boodschappen van mijn ouders of van iemand anders gekregen heb. Dat kan zeker zo zijn. Luister dan eens even naar de podcast die ik eerder hierover opnam. Die heet Hetzelfde mechanisme dat ons doet wankelen, kan ons ook sterker maken. Daar gaat je die informatie wel in vinden waarom dat je met dezelfde symptomen zit en tegelijkertijd je niet kunt herinneren dat je dat soort boodschappen gekregen hebt. Maar dus telkens, als ik het gevoel had, I'm in control, dan gaf mij dat enorm veel zelfzekerheid. Dat voelde dan aan als, oké, ik ben vertrokken, phew. Dat voelde geweldig. Mijn gevoel was iets van, dat gaat hier lukken. En dat gaf een gevoel van vrijheid en geen angst of onrust voelen. Alleen ik verwisselde die kracht, die kwam door dat gevoel van controle te hebben en zekerheid te voelen, met een gevoel van zelfzekerheid en eigenwaarde. Dus wat ik leerde was, en nu moet je even heel goed met mij proberen focussen met wat ik zeg, want ik ga een laagje dieper gaan en dat wordt misschien wel ingewikkeld. Misschien moet je deze zeker 2 keer opnieuw luisteren. Voor mij was het dus zo, controle is gelijk aan kracht voelen en is gelijk aan eigenwaarde voelen. Wat ik niet door had, was ook het omgekeerde geld. Geen controle voelen voelt als machteloos en voelt als geen eigenwaarde hebben, u niks waard voelen. En die is gelijk, als die alle 3 op hetzelfde niveau stonden, dan betekent dat dat die 3 elementen, kracht, controle en uw eigenwaarde, dat het dus op 1 van die 3 misloopt, dat het dan ook misloopt op die andere 3. Stel u voor, je bent moe of je bent ziek, je voelt u niet krachtig. Dan heb je misschien wel het gevoel dat je geen controle hebt. En op een bepaald moment voelt je plotseling niks waard omdat je moe bent of omdat je ziek bent. Of je voelt je op een dag niks waard, omdat je een moeilijke taak moet doen. En ineens voelt je ook machteloos. En heb je het gevoel dat je op niks vat hebt. En begint je aan alles te twijfelen. Als je controle als een strategie ingezet wordt, dan gaat je zonder dat je het weet heel dikwijls telkens een cirkel doorlopen. Je twijfelt aan jezelf. Of je zit moe. Je zoekt iets dat je kracht en zekerheid geeft, zodat je er opnieuw in kunt geloven. Je gaat er weer voor. Je voelt die kracht, je voelt die zekerheid. En dan voelt dat zelfzekerheid. En dan begint je op een bepaald moment aan je eigen te twijfelen. Of je voelt je niet goed. Of je voelt je niet goed. Of je voelt je machteloos. En dat slaat je rond de oren. Totdat je weer genoeg energie hebt. En dan gaat je weer op zoek naar wat je onder controle kunt krijgen. Enzovoort. Dus dat heel spelletje van controle spelen, dat is eigenlijk een heel gevaarlijk spel. Dat betekent niet alleen dat je gevoel sterk op en neer gaat, dat zorgt er ook voor dat je regelmatig helemaal twijfelt aan jezelf en uitkomt bij niks waard zijn. Als dat herkenbaar klinkt, dan moet je misschien eens even op pauze drukken en dat voor jezelf uitschrijven, zodat je dat goed bij jezelf doorhebt hoe dat werkt. Hoe dat je telkens die cirkel doorloopt. Het strafste om te begrijpen aan die rollercoaster is eigenlijk deze. Geen van die beide mindsets, waar dat je wel en niet controle hebt, die hebben eigenlijk enige betekenis. Die zijn gewoon allebei deel van die rollercoaster. Die gebouwd is op het willen nastreven van een kort gevoel van je goed willen voelen. Laat me dat opnieuw uitleggen. Wanneer dat je sterk voelt, dan kun je de wereld aan. Dan heb je bepaalde redeneringen. Dan voelt je vertrouwen, dan voelt je kracht. Maar wat is de waarde van die overtuigingen? Wat is de waarde van je gevoel dat je zeker voelt? Als je weet dat je op een bepaald moment terug de andere kant uitgaat en die rollercoaster je in een ijltempo naar beneden laat denderen. Maar ook omgekeerd. Wat is de waarde van je zelfvertrouwen dat zo in elkaar stuikt van de angst? Was de waarde van uw machteloosheid en de boosheid op uzelf op dat moment. Want zodra dat je terug kracht vindt of controle, dan stap je daar weer uit. Dus wat is de waarde van die emoties en die heftigheid? Hoeveel belang moet je daar allemaal aan hechten? Als je weet, de ene moment voel ik het een, de andere moment voel ik het ander, en ze volgen elkaar gewoon op. Dus waarschijnlijk moet je daar allemaal heel weinig belang aan hechten. Want het is only a matter of time. Of je draait weer naar de andere kant. Een belangrijke vraag hierbij is misschien, hoe lang is dat al zo? Hoe lang bepaalt dat mechanisme van controle willen en controle verliezen al uw hoofd en uw agenda? Hoeveel tijd heb je daar al mee verloren om telkens voor even die kracht te voelen en te vertrouwen? En een nog belangrijke vraag, belangrijkere vraag is misschien wel, wat als vertrouwen niet moet komen van iets wat zo fluïde en beïnvloedbaar is en eigenlijk zo fragiel? Wat als vertrouwen komt omdat je voor jezelf heel helder hebt wie je bent, in plaats van dat het komt van het feit dat je het gevoel hebt dat je voor even controle hebt? Om even terug te komen naar wat we in het begin zeiden. Een overlevingsstrategie is er niet op gericht om je te helpen leven. Hè. Het helpt je door de dag. Meer kwaliteit gaat je niet hebben als je kiest voor controle. Kiest je wel voor die ruimte te maken en die controle langzaam los te weken en met die emotie om te gaan, ja, dan gaat je ruimte krijgen voor vragen gelijk, wie ben ik? Wat wil ik met mijn leven dat ik hier gekregen heb? Hoe wil ik met mezelf omgaan en met de mensen die ik lief heb? Wat geeft mij die passie? Wat brengt mij leven? Zolang er controle op de agenda staat, is daar geen ruimte voor. Enkel ruimte dan voor gevoelens die op en af gaan. En als laatste, om de podcast mee af te sluiten, zoals ik in het begin beloofd heb, zijn er goede redenen om controlestrategieën te behouden. De eerste is dat je van je controlestrategieën geen lange termijn nadelen ondervindt. Of dat je de gevolgen ervan in elk geval niet erg vindt op lange termijn. De tweede reden om voor controlestrategieën te kiezen is omdat er een acuut probleem is dat je gewoon even wilt oplossen, zodat je de dingen kunt vermijden die je op dat moment wilt vermijden. Misschien wil je dingen uitstellen of even controle in handen nemen op dat moment, omdat je denkt dat dat het beste is wat je op dat moment kunt doen. Dat is allemaal prima als de situatie daarom vraagt. Op die manier is het geen onbewuste reflex gebaseerd op je verleden, die je leven gewoon binnensluipt, langsachter. Het is een bewuste keuze waarbij dat je doet wat noodzakelijk is in dat moment. Wauw. Bij deze is ook de 10e podcast weer aan zijn eind. Eerst en vooral, dank u wel om te luisteren. Ik blijf dat zeggen, dat doet mij ontzettend veel plezier dat je luistert naar de podcast. Ik hoop uiteraard ook dat je er iets aan hebt. Feedback is altijd welkom. Ik krijg die ook van een aantal mensen. Ik vind dat geweldig om die te krijgen. Ook vragen of tips voor een volgende podcast zijn altijd welkom. En uiteraard, als je dit een goede podcast vindt, dan zou ik dat heel fijn vinden mocht je het hem delen met andere mensen waarvan je denkt dat zij er ook iets aan zouden kunnen helpen, kunnen hebben. Zo help je mij om mijn missie in de wereld te zetten, om zoveel mogelijk mensen helderheid te geven wanneer dat ze het gevoel hebben vast te zitten en met helderheid komt dikwijls ook hoop en daadkracht. Je moogt uiteraard ook een review achterlaten, dat zou heel fijn zijn, daar help je mij ook mee. En als je nog meer van deze inhoud wilt volgen, ja, dat kan altijd op Instagram of Facebook of LinkedIn. Daar gaat je me zeker ook vinden met een pagina van It Is Time. Daar vind je nog geschreven tekstjes en filmpjes en zo. Moest je interesse aan mij hebben in de Time to Live training, dan kun je gewoon naar de website gaan. Daar vind je er heel wat informatie over terug. En als je graag eens wilt kennismaken of vragen hebt over die training, dan stuur je gewoon een mailtje naar communication@itistime.be en dan krijg je van mij snel een reactie terug. Heel graag tot een volgende keer. Bye bye.